Wij zijn op bezoek geweest bij Calvo in het federaal parlement. Hij zit daar gezellig op de gang samen met Vlaams Blok en N-VA. En we zijn zeer vroeg opgestaan. Hij was een half uur te laat wegens problemen met zijn fiets. Maar dat is perfect voor een groene. We zullen maar beginnen. Hè?
Ja. Dus we zitten hier bij Christophe Calvo, federaal parlementslid voor Groen. Bent u blij met het akkoord rond de kernuitstap?
Niet echt. En dan druk ik me voorzichtig uit, omdat je het eigenlijk moeilijk een akkoord kan noemen. Hè? Je hebt ook vastgesteld, bijvoorbeeld rond de hervorming van de NMBS, dat de regering, de onderhandelende partijen, de zes partijen, niet de acht partijen, omdat Groen niet was uitgenodigd, schuiven een aantal belangrijke zaken voor zich uit. En het meest prominente voorbeeld dat we tot nu toe gezien hebben, is het non-akkoord rond de kernuitstap. Men heeft gezegd van kijk, we gaan binnen zes maanden beslissen rond de uitstapkalender. 2015 nadert en dan is het bijzonder, bijzonder jammer dat men nog langer onduidelijkheid creëert richting investeerders. Mensen die hier welvaart willen creëren, die op een andere manier elektriciteit willen oppikken. Ik denk dat dat niet de meest verstandige beslissing is die de onderhandelende partijen voorlopig hebben genomen.
Is Elektra wel blij met het akkoord, denk je?
Eerlijk gezegd, ik ben er eigenlijk nog niet echt uit wat er vandaag in de hoofden speelt van Electrabel. Als ik een goed karakter zou hebben, dan zou ik zeggen van kijk, ze zijn een investeerder zoals een andere. Dus ook zij hebben graag duidelijkheid. Als ik een iets slechter karakter zou hebben, of wat argwaniger zou zijn ten opzichte van de strategie van Electrabel, dan zou ik zeggen van kijk, die onduidelijkheid komt er eigenlijk goed uit. Want hoe langer de regering wacht met knopen door te hakken, hoe moeilijker het natuurlijk wordt om 2015 te halen. Als de regering blijft investeerders richting het buitenland jagen, blijft wachten met een beleid in zaken energiebesparing, ja, dan wordt de nood om die drie oudste reactoren, de minst veilige reactoren, de reactoren waar heel veel investeringen aan nodig zullen zijn om die veilig open te houden, ja, dan wordt die nood groter. Dus in een bepaalde manier is Electra wel eigenlijk wel gebaat bij een stuk onduidelijkheid en een stuk waas rond de kernuitstap zoals die vandaag er is.
Denkt u dat de traditionele partijen bang zijn van Electra wel?
Ik denk dat er wel het een en ander veranderd is. Het zou een beetje goedkoop zijn om te zeggen dat de energiepolitiek nog altijd wordt gevoerd zoals in de jaren 70, 80, 90. Waar denk ik zeker het netwerk, de Electrabel-partijen, CD&V, MR, CDH, toch wel echt vanuit die agenda ageerde. Ik denk dat er ondertussen het een en het ander veranderd is. Ik merkte ook wat jonge collega's in mijn commissie die kuren van Electrabel een beetje beu zijn. Maar je kan niet anders dan vaststellen dat er nog belangrijke pijlen van de politiek naar Electrabel vertrekken. En dat belangrijke industriële organisaties ook eigenlijk de lobbymachine zijn van Electrabel vandaag. Dus dat speelt zeker nog mee. Om een voorbeeld te geven, er is recent een conglomeraat opgericht, Blue Sky, met een aantal grootgebruikers. Grootgebruikers die traditioneel kunnen genieten van veel betere prijzen dan KMO's en consumenten. Maar zij hebben nu een nog interessantere deal gemaakt via dat conglomeraat Blue Sky. En Electrabel speelt dan heel erg slim. Ze geeft die grote industriële gebruikers trekkingsrechten in de drie oudste kerncentrales. Aan zeer interessante prijzen. Met het politieke resultaat dat die grootgebruikers vandaag mee op de barricade staan voor Electrabel. Om die drie oudste zeker niet te sluiten. Dus men heeft daar zeer gewichte strategieën. En er is nog een ongelooflijke vervlechting tussen industrie, politiek en energiewereld. En dat moet eigenlijk op termijn ook echt stoppen. Dat is geen zaak van hoe gaan we energie opwekken, dat is een zaak van democratie en transparantie.
Wat ook wel opvalt is dat men heeft gewacht met het onderhandelen over de kernuitstap totdat Groen en Ecolo uit de onderhandelingen zijn gekegeld. Zoekt u daar iets achter?
Het is een beetje de dynamiek geweest van de onderhandelingen natuurlijk. Hè. De Vlaamse partijen, wat kost wat het kost, of de meeste Vlaamse partijen beter, wat het kost... Eerst het communautaire onderhandelen en dan het sociaal-economische. Dat zijn dan uiteindelijk twee andere tafels geweest, een andere samenstelling. Zes partijen voor het sociaal-economische, acht voor het communautaire. Dus dat is een beetje het proces dat we gehad hebben. Er is tijdens de eerste fase over niets anders dan staatshervorming gesproken. Dus dat ging niet enkel alleen over energie dat niet aan bod gekomen is. Dat ging ook over een aantal andere dingen. Maar ik denk wel dat de kernuitstap en ons uitgesproken standpunt daar en ook de nucleaire tax, minstens even belangrijk dan de uitstap, er mee voor gezorgd heeft dat de traditionele partijen eigenlijk niet zo heel erg veel goesting hadden om met Groen en Ecolo in zee te gaan. Omdat men ook vastgesteld heeft in de communautaire onderhandelingen dat die groene onderhandelaars dat die op hun strepen staan, dat die hun métier kennen en dat die punten op tafel liggen en die punten ook realiseren. En ik denk dat men niet zo heel erg graag zag gebeuren dat we dat ook op het sociaal-economische, ook op vlak van energie, ook op vlak van pensioenen zouden doen. Met het resultaat dat er vandaag 6 partijen onderhandelen, klassieke tripartiet, de klassieke recepten, de klassieke personen. En ik denk dat net die klassieke recepten niet hetgeen zijn dat ons land vandaag nodig heeft.
Kunnen wij zonder kernenergie wel voorzien in onze energiebehoeften? Of gaat dat er gewoon als resultaat hebben dat we kernenergie uit het buitenland invoeren en dus afhankelijk worden van het buitenland? En van de prijzen die zij ook vragen.
Ja, ik denk we kunnen zonder kernenergie als we zonder kernenergie willen kunnen. De afgelopen jaren is het debat gevoerd om aan te tonen dat de kernuitstap niet mogelijk was. En dan met het gekende resultaat natuurlijk. Als je niet de ambitie hebt om iets te realiseren, dan zal je het ook nooit realiseren. De kernuitstap is een ambitieus project, zal heel veel investeringen vereisen. Investeringen die we ongeacht de energiemix op een bepaald moment ooit zullen moeten doen. We gaan die centraals geen 70 of 80 jaar kunnen openhouden. 40 is eigenlijk de limiet die nu gehanteerd wordt, is billig. Dus we zullen altijd moeten gaan investeren. En als we die investeringen richten op energiebesparing, hernieuwbare energie en flexibele gascentrales, dan is de kernuitstap realiseerbaar. Zeker 2015, dat zijn de kleinste reactoren. Het gaat over een relatief beperkt aandeel. Een aandeel dat je eigenlijk met een proportie hernieuwbaar en 2 flexibele gascentrales zou kunnen invullen. Dus 2015 is relatief makkelijk om te halen. De volgende stappen gaat over veel grotere proporties en zal moeilijker zijn om te halen. Maar dan is de vraag van, wil je dat of wil je dat niet? En de afgelopen jaren heeft men dat absoluut niet gewild.
En die flexibele gascentrales, hoe werken die dan juist?
Het voordeel van, je moet in de eerste plaats, er is zoiets als klimaatsverandering, ook daar zijn dure eden rond gezworen. Dus die, ik denk dat iedereen toch stilaan begint te beseffen dat we daar ook iets moeten aan doen. Dus in de eerste plaats, om dat te beantwoorden, moet je massaal investeren in hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie, dat goed is voor de werkstelling, dat ook een bijzonder goed is voor klimaatsverandering en het beperken van onze CO2-uitstoot. Alleen heb je het fenomeen natuurlijk dat het soms minder waait, dat er soms minder zon is en dat je dus, als je meer hernieuwbare energie gaat hebben, meer variabele productie gaat hebben. Dat niet elke dag evenveel energie wordt geproduceerd. En daarom heb je centrales nodig, technologie nodig, die daarop kan inspelen, die flexibel zijn. En dat is het voordeel van gascentrales. Net daarom zullen ze een belangrijke rol spelen in de transitie naar 100% hernieuwbare energie richting 2050. Zij zijn wel flexibel. Een kerncentrale zet je niet op en af. Dat is oneconomisch, dat is economisch helemaal niet interessant. Dat zorgt voor verouderingsverschijnselen. En daarom kan je eigenlijk meer hernieuwbare energie niet combineren met het huidige nucleaire park en moet je daar een keuze maken. Dus in die zin, als politici, en ik merk dat vaak in de commissie of in debatten, zeggen het is een en-en verhaal, dan dwaalt men. Het is geen en-en verhaal. Je moet op een bepaald moment een keuze maken, want technologisch is het niet haalbaar om die twee technologieën met elkaar te combineren. Bovendien, je kan elke euro maar één keer uitgeven en dan moet je dat wat ons betreft aan de groene dingen uitgeven, aan dingen waarvan je weet dat er geen veiligheidsrisico aan gekoppeld is, zoals aan nucleaire energie.
Ja, ik ben eens naar zo'n show geweest over kernfusiereactors. Mm-hmm. En zij stelden het echt voor alsof dat zij het enige alternatief waren tegenover kernenergie, omdat zij zeiden bijvoorbeeld het aandeel van groene energie wereldwijd is zo beperkt. En zelfs als we het zouden kunnen verdubbelen, wat moeilijk is, want je kunt niet overal windmolens zetten bijvoorbeeld, je kunt niet overal met waterenergie opwekken. Zelfs als we het kunnen verdubbelen, dan blijft het nog op dezelfde proportie staan, want de energiebehoefte stijgt ook. Dus volgens hen waren zij, als dat zou ontwikkeld worden, de technologie, het enige alternatief.
Ja, kernfusie is natuurlijk is een... Ik zal niet zeggen, ver van mijn bedje, dat is niet de juiste de uitdrukking, maar is een, laten we zeggen, een zeer utopisch project. Er wordt al heel aardig wat, Bijvoorbeeld in het ITER-project wordt al aardig wat middelen geïnvesteerd, maar met een zeer onzeker resultaat en een termijn die heel ver van ons ligt. Hè. Dus ik denk dat het interessanter is om toch de schaarse middelen vandaag, met een begroting die we moeilijk op orde krijgen, met banken die onze publieke financiën leegzuigen, dat je dan wat energie betreft wel de juiste keuzes maakt. En dat je in dingen investeert die bestudeerd zijn, die dichterbij zijn, waar nog efficiëntiewinsten te boeken zijn, technologieën die nog rijper kunnen worden, maar die wel een stuk concreter zijn dan kernfusie. En als je het hebt over potentieel aan hernieuwbare energie, wereldwijd, ik hoef je niet te vertellen dat er buiten België een ongelooflijk potentieel is, bijvoorbeeld aan zonne-energie. En als je dat gaat versterken in de transportcapaciteit, in de mogelijkheid om energie te transporteren, dan zijn daar mooie verhalen te schrijven, waar je ook een relatie ziet met ontwikkeling, in het zuiden. Kleinschalige hernieuwbare energieprojecten zijn een stuk interessanter dan de kapitaalsintensieve projecten richting het zuiden. En we weten van kernenergie dat zeer kapitaalsintensief is. En dat het bovendien in bepaalde omstandigheden absoluut niet veilig is.
Die andere Vlaamse partij die niet meer mee in de onderhandelingen zit, de N-VA, zegt dan weer dat het beste zou zijn om de kerncentrales gewoon open te houden, maar dan op een controleerbare manier. Dus dat die gecontroleerd zou kunnen worden.
Ja, niemand is tegen controle natuurlijk, maar ik moet zeggen, de houding van de N-VA verrast me een beetje. En mijn positie in het energiedebat is ook een beetje voor mij symbolisch het traject dat die partij aan het afleggen is. Hè, van Volksunie, dat eigenlijk een vrij brede partij was, met ook progressieve mensen in, mensen met een groene agenda, een vredesagenda, richting een rechtsconservatieve partij, die wel een probleem heeft met transfers richting Wallonië, in het kader van de financieringswet, maar de massieve transfers richting Electrabel in Parijs, GDF Suez, geen hardwerkende Vlamingen, maar kapitaalbobo's, geen probleem vinden. Dus N-VA weet zeer goed, als men beslist om die kerncentrales langer open te houden, dat de grote winnaar de huidige monopolist is, en dat je op die manier kleinere spelers of andere internationale spelers, je hebt niet alleen KMO's natuurlijk in de energiewereld, daar veel minder baat bij hebben. Ik vind dat een klein beetje bizar, die positie. En je hebt nu mogen vaststellen in het kader van de stresstest dat ondanks de goed nieuwsshow van het FANC, na 6 dagen is men daar in staat blijkbaar om een oordeel te vellen over de veiligheid van kerncentrales. En men had het rapport net gekregen en men kan al een oordeel vellen. Maar je ziet daar meteen een heel lijstje aan investeringen opduiken die nodig zijn om die veiliger te maken. 100% veilig is een kerncentrale helaas nooit. Dat lijstje kost geld. Dus dat betekent verlengen is betalen. Doorgaan met kernenergie is betalen. Is een factuur doorschuiven naar de consument. En dan denk ik, als we de factuur voorschotelen aan de consument, dan graag voor de juiste technologie, voor toekomstgerichte keuzes, en niet om kerncentrales van 1975, want daar gaat het over, 1975, langer open te houden. Dat is een ander tijdperk, dat is een andere technologie, dat zijn andere ingenieurs, en het is een klein beetje Russische roulette spelen om die boot, om het oneerbiedig te zeggen, nog langer open te houden.
Ja, in de metro stond vanochtend nog een artikeltje over de stijging van de energiekosten. Ja. En daarin werd gezegd dat de energiekosten zouden stijgen en dat de vraag naar fossiele brandstoffen ook zou toenemen. Onder andere door de reactie op Fukushima, waardoor meer landen hun kerncentrales zouden sluiten of er in elk geval geen bij bouwen. Wat vindt u daarin?
Ja, een van de weinige voordelen van kernenergie is dat het relatief weinig CO2 uitstoot. Dus de elektriciteitsproductie op zich, als je de hele keten meeneemt van uraniumontginning tot de ontmanteling van de centrales, dan is het plaatje al genuanceerder. Maar kernenergie stoot relatief weinig CO2 uit. Maar duurzaamheid is een breed begrip. Is een begrip dat over meer gaat dan CO2 uitstoot. En dan, als je kernafval in rekening brengt, je kan dat moeilijk becijferen, monetariseren, je kan er eigenlijk geen geld op zetten, dan weet je wel dat dat geen duurzaam verhaal is. Hè. En ook dat moet je meenemen in een brede duurzaamheidsbenadering. Er is meer dan de klimaatopwarming. Nucleair afval moet bijvoorbeeld ook een plek krijgen in de milieubeoordeling van een technologie. Dat is één ding. Het tweede ding is van kijk, als we natuurlijk blijven het huidige consumptiepatroon en dus het huidige energiepatroon hanteren, ja, dan zal het heel moeilijk zijn om het plaatje rond te krijgen. Hè. Het energieplaatje zal moeilijk rond geraken, maar het verhaal van het klimaat zullen we dan helemaal niet kunnen schrijven. Hè. Dus vanzelfsprekend, in een scenario, zowel op nationaal als internationaal niveau, nucleair vrije wereld, ja, dan ga je naar een verhaal moeten gaan waarin dat je minder grondstoffen, minder energie verbruikt. Hè. Dan gaat het niet alleen over een andere energievoorziening, maar eigenlijk over een andere samenleving. Een andere manier van energie oppikken, een andere manier van transport, een andere economie. En dat moet je meepakken. En als je dat niet wilt bijsturen, ja, dan ga je natuurlijk in de problemen geraken. En een derde punt is van, kijk, schaarse middelen, ik kom er opnieuw op terug. Zet dat in de eerste plaats op de meest groene technologie, hernieuwbare energie. Dat is een interessant ontwikkelingsproject ook voor minder welvarende regio's. Dat is een win-win situatie die je creëert. En naast die investering, je zet in op technologie die compatibel is. En dan gaat het niet over kernenergie, maar dan gaat het over moderne gascentrales die steeds efficiënter worden en die ook steeds minder uitstoten.
Mm-hmm. Ik had een vraag, maar ik ben nu even kwijt.
Ja, ik denk dat veel mensen gewoon niet echt overtuigd zijn van het feit dat er alternatieven zijn. Ik denk dat de N-VA dat misschien ook wel als argument zou kunnen gebruiken van er zijn niet genoeg alternatieven, er is geen enkel land dat het kan stellen zonder kernenergie. Zou je iets kunnen ondernemen of zo om de publieke opinie daarvan te overtuigen?
Ik heb helaas niet de campagnebudgetten die het Nucleair Forum wel heeft. Ja. In dat geval zou het misschien al een stuk makkelijker zijn. Maar ik stel toch vast dat door Fukushima, door de kuur van Electrabel, door het harde werk van een aantal parlementsleden, van een aantal opiniemakers rond dat dossier, bijvoorbeeld Tine van der Straten die mij is voorgegaan, ook in dit parlement, dat er toch een groter maatschappelijk draagvlak is ontstaan voor een energie-evolutie, energietransitie. Hè. Ik denk dat er een stukje verschil zal zijn in de snelheid waarmee je dat hanteert, het ambitieniveau dat je hanteert, tussen iemand die overtuigd groen is en iemand die met een andere bril naar een samenleving kijkt. Maar ik denk dat het ondertussen het idee wel aan het rijpen is dat je op termijn, wat mij betreft zo snel mogelijk, moet proberen om het zonder die technologie te doen. En psychologisch denk ik dat het heel belangrijk is om die eerste kans, zowel psychologisch als economisch, om die eerste kans in 2015 met beide handen te grijpen. En eigenlijk hoef je echt geen groene foodie te zijn om te weten dat dat voor België een belangrijke keuze is. Vandaag hebben we 52% nucleaire elektriciteit. We hebben een ongelooflijk economisch monopolie van Electrabel en dat is geen gezonde situatie. De dominantie van één technologie en één speler is niet duurzaam en daarom moet je, zelfs al ben je eigenlijk geen antinucleaire manifestant, moet je eigenlijk zeggen in 2015 gaan we het met iets minder Electrabel en iets minder nucleaire energie doen. Het is een eerste stap. En dan zullen waarschijnlijk de meningen nog meer verschillen over de volgende fases. En zullen groenen daarin ambitieuzer en uitgesprokener zijn dan anderen. Maar dat is het politieke debat. Ik ben geen N-VA'er, dus ik neem het mensen niet kwalijk als ze een andere opinie hebben.
Heb jij je vraag terug?
Ja, ik heb hem. Het ging tijdens de onderhandelingen ook op een bepaald moment over de energietax. Gaat daar nog iets van in huis komen, denk je?
Ik denk dat dus de afgelopen jaren hebben we al een bescheiden nucleaire tax gehad. 250 miljoen euro op de boekenwinsten van de nucleaire exploitanten in de eerste plaats Electrabel af te romen. Ik vermoed dat het opnieuw zal opduiken in de begroting. Vraag is welke tax natuurlijk en hoe we die gaan investeren. Ecolo en Groen staan er al een tijdje op de barricade voor een substantiële tax. Een heel uitgesproken tax die we op een slimme en groene manier zouden besteden. De geesten rijpen ook daar. Maar ik stel vast dat voorlopig enkel de KREG, de energieregulator en Ecologroen het aandurven om te zeggen, kijk, we gaan 1,2 miljard euro van die 1,7 miljard aan nucleaire winsten afromen. Andere partijen houden het op 500 miljoen, 750 miljoen, wat veel minder is. Wat onvoldoende de concurrentie eerlijker zal maken. Wat maakt dat we minder kunnen investeren in alternatieven. En het is bovendien een bedrag dat voor Electrabel in grote mate fiscaal aftrekbaar is. Dus ja, je mag je daar wel meer je tanden laten zien dan de traditionele partijen vandaag doen, denk ik.
Oké.
Denkt u dat over 6 maanden dat we veel verder gaan staan in de uitstap van kerncentrales?
Ik hoop het. Ik hoop het oprecht, omdat er is ongelooflijk veel werk in onze energiemarkt. En ik moet zeggen, ik zou het graag over een paar maanden over iets anders hebben, dan gaan we die oude centrale sluiten in 2015 of niet. Het is één stukje van de puzzel, het is een belangrijk stuk. Het is een heel belangrijk signaal dat je wel of niet geeft aan alternatieve technologieën, aan investeerders die hun nek uitsteken hier in ons land. Maar je moet nog op veel andere domeinen werken. Je moet op het consumptieniveau werken. En er is daar een gigantisch potentieel energiebesparing. De enige manier, I'm very sorry, om de energiefactuur te drukken. Op andere manieren zal het niet lukken. Energie wordt nooit meer goedkoop. Hè. Dus je moet op energiebesparing inzetten. Je moet op consumentenbescherming inzetten. Je moet op het intreden van nieuwe spelers. Dat zijn allemaal dingen die zoveel politieke aandacht vereisen dat ik hoop dat eigenlijk dat symbooldebat, een debat zeker rond 2015, dat we eigenlijk als we rationeel zijn redelijk snel zouden kunnen beslechten, dat dat snel achter ons ligt, zodat er politieke energie vrijkomt om het over andere aspecten van de energiemarkt te hebben. En zodanig dat mensen centraals beginnen bouwen en jobs beginnen creëren, ook voor mijn generatie, in een sector die heel erg belangrijk zal zijn voor onze economische ontwikkeling. En dat is een kans die we niet mogen missen en waar ik hoop dat de koudwatervrees het niet haalt van de politieke moed.